Ik sprong mijn bed uit en rende naar de kamer waar mijn kleindochter lag te slapen. Ik wilde weten of er iets met haar was gebeurd. Ik ben mijn schaamte al lang voorbij. Dan gaan we 2 dagen over mijn seksleven praten. Allemaal prima.
Potcrime aan Zee is dé podcast die duikt in de waargebeurde misdaad van Zeeland. Omdat ook deze gebeurtenissen niet vergeten mogen worden. Potcrime aan Zee is gebaseerd op de beschikbare feiten in het publiekelijke domein. Warning, de verhalen kunnen als schokkend worden ervaren.
Mijn naam is Jessica en dit is de kroonaflevering. De meeste podcasters noemen het een special, maar ik heb ervoor gekozen om het een kroonaflevering te noemen. Een verwijzing naar een kroonjaar, zoals men elke 10e jaar van het leven van iemand of van het bestaan van iets noemt. Iedere 10e aflevering zal ik daarom een kroonaflevering maken. En dit keer ga ik samen met mijn sidekick Stephanie 2 andere vormen van misdaad dan moord bespreken. We zijn erg benieuwd wat jullie vinden van deze manier van het vieren van een kroonaflevering. Laat het ons weten via Instagram. Potcrime_aan_zee. En daarnaast wil ik jullie vragen om Potcrime aan Zee te volgen, zodat je een seintje krijgt wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Dit hebben al heel veel volgers gedaan. Hartstikke bedankt! Zouden jullie ook de podcast nog willen liken? Even op het duimpje omhoog klikken en wij zijn weer heel gelukkig. Hoi Stephanie, welkom.
Hi. Nou, leuk dat ik bij de eerste kroonaflevering mag zijn.
Ja, spannend hè? Ja, leuk dat je er ook weer bij wil zijn. Het is een bijzondere aflevering en extra lang. Ik ga jou en de luisteraars ook alvast even waarschuwen, want deze aflevering betreft een gruwelijke verkrachtingszaak.
Oh.
Ja. Maar eerst bespreken we een laffe overval. Leni Kramer de Steur is eindelijk in slaap gevallen, na weer een succesvolle uitgave van Grieps. Het is gelukt om de jubileumeditie van het Walcherse Muziekfestival tot een goed einde te brengen. De stress is weg. De dagopbrengst is bij haar thuis ondergebracht en alleen intimi weten dat de flinke hoeveelheid euro's bij de moeder van organisator Hugo Kramer in Grijpskerke bewaard wordt. Het is 12 mei 2019, 3:15 in de ochtend, als Kramers slaap bruut wordt onderbroken. Ik hoor een gigantische dreun. Het leek wel alsof de wasmachine van boven naar beneden werd gegooid. Zo hard. Het was verschrikkelijk, vertelt de nu 76-jarige Grijpskerkse. Ik sprong mijn bed uit en rende naar de kamer waar mijn kleindochter lag te slapen. Ik wilde weten of er iets met haar was gebeurd. Maar dan staat ze plotseling oog in oog met 3 gemaskerde mannen. Tijdens de confrontatie schreeuwde de voorste: "Waar is het geld?" Nadat ik de plek had aangewezen, ben ik gauw de kamer ingevlucht waar mijn kleindochter lag. Ik weet nog dat ik geroepen heb dat ze van het kind af moesten blijven. Van overvallen hoor je vaak dat slachtoffers geslagen worden. Ik was als de dood dat ons zou overkomen. Ik hoop tot dat moment maar 1 ding, dat die boeven heel snel weg zouden gaan. Als de overvallers het griepsgeld bij elkaar ongeveer 500.000 euro hebben gevonden, verlaten ze het huis. Pas daarna durft Leni weer tevoorschijn te komen. Ze loopt de trap af en treft een ravage aan. Op de grond ligt een kapotte gewassen grintegel waarmee het raam van de voordeur aan diggelen is gegooid. De vloer ligt bezaaid met glasscherven. Ik zat vol van de adrenaline, kijkt ze terug. Mensen zeggen altijd wat je in zo'n situatie zou moeten doen, maar ik stond gewoon stokstijf. Alles gebeurde in een flits. Voor mijn gevoel heeft het nog geen 2 minuten geduurd. Ik heb nog wel een auto weg horen rijden. Een buurvrouw die de klap gehoord had, belde 112 en daarna heb ik direct Hugo gebeld om te zeggen wat er was gebeurd. Ja.
Tja. De schrik van je leven natuurlijk.
Ja, het is echt,
En het is eigenlijk zo mooi dat dat nog kan in Zeeland. Van, oh, dat geld dat leggen we even bij mijn moeder. He, net als dat je je fiets niet altijd op slot hoeft te zetten.
Ja. He, de achterdeur open.
De achterdeur open, maar ja, dat...
Ja, en dan gebeurt er dit. En echt, hoe brutaal.
Ja.
Ook gewoon, hoi, we gooien even lekker de deur in. En boeit mij het dat iemand het hoort.
Nee.
Dat het gezien wordt.
Nee, verschrikkelijk.
Ja, het is echt... Ja, dan ben je bang dat, hè, dat ze stiekem je huis insluipen. Maar dit is...
Nee, ja. Gewoon...
Ja.
Hier zijn we.
Ja.
En geef het geld. Ja, en dat heb ik geleerd van een van mijn eerste baantjes. Als er een overvaller komt... bij geven. De kassa. Gewoon het geld geven. Ga niet stoer doen. Ja. Of nee, dat doe ik niet. Of ja, gewoon geven. Ja. Ik bedoel, het is maar geld. Want inderdaad, ja. Anders gaan ze je misschien mishandelen. Ja. Of je kleindochter. Of...
Nou, dat
is
dan helemaal niet...
Oh.
Ja. Hugo Kramer is op het moment van de overval bij de opslagloods in Grijpskerken. Vader Bertus loopt rond op het festivalterrein, waar duizenden bezoekers de hele dag uit hun dak zijn gegaan en nu tientallen crewleden bezig zijn met het opruimen. Zoals elk jaar helpt Bertus mee. Op diverse plaatsen in Grijpskerken is sporenonderzoek verricht. Zo zijn er sporen veiliggesteld in de voortuin van de woning, maar ook verderop in de straat. De politie heeft ook een buurtonderzoek gedaan. De overval werd gepleegd in een woning aan de Keizerstraat in Grijpskerken. Gelukkig raakte er niemand gewond. Volgens een buurtbewoner ging de overval heel erg snel. De vluchtauto, vermoedelijk grijs, reed met piepende banden weg.
Maar die daders moeten dus geweten hebben dat dat geld daar lag.
Ja.
Want...
Ja, en er wordt eerder gezegd van alleen Intimi wist het.
Ja.
Ja. Maar je hoeft maar één klein dingetje te zeggen en het komt bij de volgende en bij de volgende en... Ja.
Dan bij de verkeerde.
Ja. Of... Ze hebben het geld gevolgd.
Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja.
Het festival vond die dag ervoor plaats. Er waren zo'n 7500 mensen aanwezig. Volgens Hugo Kramer van de organisatie is het evenement zelf zonder grote problemen verlopen. De verslagenheid is groot. De organisatie meldt op Facebook. Jongens en meisjes, na een zeer goed en leuk verlopen 25e editie, waar we jullie allemaal enorm dankbaar voor zijn... Nu een heel slecht bericht. Afgelopen nacht zijn wij op zeer ernstige manier beroofd in Grijpskerken. Wij roepen hierbij iedereen op die mogelijke informatie kan aanleveren. Let op, doe dit niet via ons, maar meld dit bij de politie Middelburg via het volgende telefoonnummer 0900 88 44. Bezoekers leven massaal mee. De overval wordt massaal gedeeld op social media. De bewoners zijn wel heel erg geschrokken. Ja, wat wil je als je ligt te slapen en er wordt plotseling een deur opengetrokken en er wordt geld geëist? Hugo Kramer weet nog niet wat de gevolgen zijn van de overval. Hij vreest dat de verzekering dit niet dekt. Maar het gaat niet om de totale dagopbrengst die is verdwenen. Er kon ook gepind worden. Hij weet nog niet of er een 26e editie van Grieps komt. Als het doorgaat, dan is dat op zaterdag 9 mei 2020. Hij hoopt van wel... maar moet samen met de leveranciers, vrijwilligers en een tal van anderen overleggen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De bands zijn betaald, die hebben hun geld. Dat is het probleem niet. Maar er zijn ook heel wat partijen die we nog moeten betalen, zoals de verhuurders van licht en geluid, de toiletten en een tal van anderen. Hij weet wel dat er bij de volgende editie van Grieps, als die doorgaat, meer pinapparaten staan. Nu is er vooral cash betaald omdat we maar één pinloket hadden. Speciale apparatuur om ter plaatse wifi te regelen was volgens Kramer dit jaar voor het eerst aanwezig. De politie vermoedt dat de daders van de overval een grijze en een witte auto gebruikten. De politie baseert zich op verhoren die afgelopen dagen zijn afgenomen en op tips die binnenkwamen. Het grijze voertuig is waarschijnlijk een vierdeurs met geblindeerde ramen aan de achter- en zijkant. Over de witte auto is niet meer bekend dan dat hij klein is. De auto's zijn na de overval gezien in Grijpskerken en Oostkapelle. Ondertussen looft de organisatie van Festival Grieps een beloning van 1000 euro uit voor de tip die de roofoverval oplost. Dat meldt de organisatie op Facebook. Dit moet georganiseerd zijn, dat kan niet anders, zegt Mike Minderhout, terwijl hij samen met andere vrijwilligers op het terrein van Grieps meehelpt met het afbreken van de festivaltenten. Op het festivalterrein klinkt die zondagochtend geen muziek, geen grappen, niets. Mannen en vrouwen werken in stilte met strakke gezichten en breken alle tenten af. Praten over de gevolgen van de overval, dat willen er maar weinig. Mike wil dat wel even. Hij zit bij de vaste crew, de vrijwilligers die het hele jaar door meedenken en helpen met het organiseren van dit festival. We moeten de moed erin houden, zegt hij, meer richting de andere vrijwilligers dan de journalist. Zij knikken. Maar het is wel zwaar kloten, vervolgt Minderhout. Het was zo'n goed en leuk festival en dan dit. Hij geeft aan dat hij vroeg in de ochtend werd gewekt en toen hoorde wat er enkele uren eerder in de Keizerstraat gebeurde. Ja, toen heb ik wel een uurtje zitten shaken. Johan Braspenning, een andere vrijwilliger, zegt dat het nieuws zo hard binnenkwam dat hij moest huilen. Ja, dat hebben er wel meer gedaan, weet Mike Minderhout. Braspenning zegt, we hebben uren lol gehad, een mooi festival en dan dit. Ja, die zijn ook allemaal, ze kunnen niks meer uitbrengen.
Ja, gewoon verslagen, ja. Ja. Het is gewoon een flinke domper na zo'n leuke dag.
Ja. De 26e editie gaat toch door. De kaarten worden dan wel €15 duurder dan normaal. Bijna 2 weken later komt naar buiten dat de auto die betrokken was bij de overval na Festival Grieps in Grijpskerken een witte Toyota IQ is. Dat vermoedt de politie op basis van tips die binnenkwamen na een getuigenoproep. Nog elke dag is organisator Hugo Kramer van Festival Grieps in Grijpskerken bezig met de brute overval van een maand eerder. Daders zijn nog steeds niet opgepakt en ook zijn moeder en 3-jarige dochtertje zijn nog flink van slag. Ze zagen de gemaskerde mannen die nacht met knuppels binnenkomen. De moeder was niet alleen thuis. Ook mijn dochtertje van 3 jaar was daar. Ze heeft de gemaskerde mannen ook gezien, zegt Kramer. Dat is zeker traumatisch geweest, ook voor mijn moeder. De woede is duidelijk hoorbaar in zijn stem. Ik ben volledig gefrustreerd. Het blijft door je hoofd malen dat mensen je zo naar het leven kunnen staan. Ze zijn nog niet van me af. Dat kan ik je wel vertellen. Hij heeft wel ideeën over mogelijke daders. Toch denkt hij niet dat het een inside job was. Je hoeft geen supergenie te zijn om erachter te komen waar het geld naartoe werd gebracht. Dat kon je bij wijze van spreken gewoon zien. Maar dat was de zwakste schakel van het festival.
Werd er dan mondjesmaat geld daar naartoe gebracht of aan het einde van het festival een kistje met geld?
Ik denk dat.
Oh, ja. Nee, maar anders dan zou het veel meer opvallen als het elke keer...
Ja,
oh, god, daar gaat die...
We hadden 52 beveiligers rondlopen op het terrein, maar geen daarvan was bij het contant geld. Kramer zegt het volste vertrouwen te hebben in de politie en verleent alle medewerking. Maar gevoelsmatig lijkt het te lang te duren, nu er nog steeds geen verdachte is opgepakt. Ja, na een maand nog steeds niet. Dat is inderdaad wel... Zou ik ook denken, gebeurt er nog eens iets? Of de kans om iets terug te zien van het geld wordt elke dag kleiner, zegt Kramer. Ik blijf positief, maar echt reëel is het waarschijnlijk niet. Ik vermoed dat het meeste geld al is verbrast. De €500.000 was de totale omzet van het festival. Mensen denken dat het winst was, maar dat is het niet. Het was de omzet waarvan we alle kosten moeten betalen. Alles wat we in die 10 jaar hebben opgebouwd, alle financiële reserves, zijn nu op. Nou, 2,5 maand later heeft de politie eindelijk iemand opgepakt. Een 20-jarige vrouw uit Goes is aangehouden in verband met de overval. De politie onderzoekt nog de rol van de vrouw bij de overval. En diezelfde dag zijn tevens op 2 locaties in Goes huiszoekingen gedaan. Een week later wordt er op Brussels Airport al een 22-jarige man uit Goes aangehouden. Hij was voornemens op vakantie te gaan, maar werd net voordat hij in het vliegtuig stapte door de Belgische politie aangehouden. Lekker van het geld op vakantie, hè?
Ja. Nou, maar lekker genieten, zeg.
Ja. Nog eens 2 dagen later wordt er een 3de verdachte aangehouden. Een 24-jarige Vlissinger werd gearresteerd op Rotterdam The Hague Airport. De man werd aangehouden nadat hij terugkeerde op de luchthaven na een vakantie in het buitenland. Nou, die is dus al geweest.
Die heeft het geld al verbrast. Ja.
Eerder op de dag deed de politie huiszoekingen, 2 in Goes en 1 in Vlissingen. De 2 in Goes aangehouden jonge verdachten staan in geen enkele relatie tot het festival Grieps. Op 21 augustus 2019 zijn onder leiding van de rechtercommissaris op 2 adressen in Goes en Kruiningen huiszoekingen gedaan. Volgens de politie zijn diverse voorwerpen in beslag genomen die mogelijk relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Om wat voor spullen het gaat, wil de politie vanwege het onderzoek niet zeggen. Dan wordt er op 4 september een 4de verdachte aangehouden. Het gaat om een 54-jarige vrouw uit Goes. Zij zit vast op verdenking van witwassen en verduistering. Wat betekent dat ze crimineel geld zou hebben uitgegeven? Het Openbaar Ministerie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen om welke bedragen het gaat en ook niet welke rol de vrouw in de zaak zou hebben gespeeld. van haar 24-jarige zoon uit Vlissingen, die op 1 augustus op het vliegveld van Rotterdam werd aangehouden toen hij terugkwam van vakantie, is bekend dat hij geen brandschoon verleden heeft. Hij kreeg in mei van dit jaar, net als zijn broer, een taakstraf van 240 uur opgelegd wegens een mishandeling in Goes. Bij die straf werd meegenomen dat hij zich op een ander moment agressief had gedragen tegen een politieagent. Dat gebeurde tijdens een arrestatie in Middelburg, waar de Vlissinger betrokken was bij een vechtpartij. De man verwondde de agenten aan haar duim en kreeg mede daarom een proeftijd van 2 jaar aan zijn broek. Ik dacht dus meteen, je hebt in mei een taakstraf opgelegd gekregen, maar in mei is ook die overval gepleegd.
Nou, lekker maandje voor.
Nou, inderdaad. Op 13 september wordt de 54-jarige vrouw weer vrijgelaten, maar ze blijft een verdachte. Zij is volgens haar advocaat onschuldig. Er is bij haar thuis niks gevonden dat verband houdt met die overval. Het is veelzeggend dat ze nu is vrijgelaten. Ja, het was dus wel de moeder van een van die verdachten.
Mm-hmm. Ja. Daarom heeft ze dat geld dan uitgegeven en ja. Is ze er zo aangekomen.
Ja. Een paar dagen later wordt de 20-jarige vrouw uit Goes, die dan al bijna 2 maanden vastzit, ook vrijgelaten. Haar rol zou zijn geweest dat haar auto zou zijn gebruikt bij de overval. Vandaar ook dat zij de eerste was die werd opgepakt. Of zij wist dat haar auto gebruikt werd voor dit doeleinde wordt niet bekendgemaakt. De Goese vrouw vertelt de politie dat ze haar auto op de bewuste avond had uitgeleend aan de 24-jarige J.D. uit Vlissingen. Dat is een volle neef van haar op dat moment gedetineerde vriend. Ze heeft als tegenprestatie 200 euro gekregen.
Als ik mijn auto uitleen aan iemand...
En je krijgt daar 200 euro voor? Dat is wel gek, hè?
Dat is raar.
Ja.
Nee, mag ik even je auto lenen? Ja. Hier heb je 200 euro.
Ja.
Nee, dat is al...
Maar goed, ze is nog maar 20, hè? Je weet het niet.
Nee.
En misschien zegt ze, nou, je mag wel, maar moet je wel even geld geven, want ik heb zo weinig.
Oh ja, dat kan. Ja, okay.
Op 24 september wordt in een woning in Nijmegen een 5e verdachte aangehouden. Het gaat om de 22-jarige man uit Nijmegen. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex in Middelburg gebracht. Agenten van de eenheid Zeeland-West-Brabant haalden de man thuis op. Op 30 oktober werd om 11 uur op straat een 6e verdachte man aangehouden. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De politie onderzoekt zijn precieze aandeel bij de overval. De politie heeft op 2 november een woning doorzocht in Seraard en Skerke. 2 bewoners zijn aangemerkt als verdachten, maar worden pas op een later moment verhoord. Volgens de politie zijn ze niet aangehouden. Welke link de bewoners hebben met andere verdachten die zijn aangehouden, wil de politie niet zeggen. Dus, we hebben nu al 6 verdachten. En 500.000 euro.
Ja.
Dat moet je dan allemaal delen. Nou ja, goed, ze zijn nog maar verdacht, ze hebben het nog niet gedaan. Maar...
Min die 200 euro voor die auto.
Juist. Dus er blijft niet zo heel veel over om mensen dit leed aan te doen.
Misschien hadden ze gedacht dat het meer was. Zou dat kunnen. Dat weet je natuurlijk niet.
Het is gewoon nooit goed om dit te doen.
Nee, natuurlijk niet.
Maar... Op 1 november vroeg de politie om tips over een zwarte sporttas die de 3 gemaskerde mannen achterlieten in de woning in Grijpskerk. Over de tas zijn nu 7 tips binnengekomen. Die gingen vooral om de bekendheid van Sporthuis Maartensen, de naam die op de tas prijkt. Maartensen was in het verleden sponsor van veel sportclubs, onder meer in Middelburg, Oostkapelle en Wolfersdijk. Of een van de tips heeft geleid tot de huiszoeking in Seraardskerken wil de politie niet zeggen. De politie wil vooral weten of er mensen meer weten over het gebruik van de tas in de periode rond de overval. De politie heeft in de ochtend van 4 november 2019 2 nieuwe verdachten aangehouden in de zaak Grieps. Het gaat om 2 mannen van 32 jaar die woonachtend zijn in Goes. Het aantal verdachten staat nu op 10. 6 maanden na de woningoverval lijkt het erop dat de justitie de belangrijkste verdachten, dus 10 in totaal, in beeld heeft. Wat opvalt is dat zeker 5 personen een familielink hebben. Het is een puzzel. Het lopende onderzoek door de politie en Openbaar Ministerie is er één van kleine stapjes en zorgvuldig recherchewerk. Van sporen verzamelen, telefoonstappen, op strategische momenten personen aanhouden en verhoren. De politie hield bewust maandenlang stil dat er direct na de overval een opvallende sporttas was achtergelaten. Pas na deze week werd bekend dat DNA op de tas leidde naar 2 32-jarige Goesenaren. Ja, DNA hadden we ook nog, hè?
Ja.
De 24-jarige JD uit Vlissingen en de 22-jarige AM uit Goes, die in juli en augustus als een van de eerste werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de roof, verschenen pro forma voor de rechtbank in Middelburg. Beide ontkennen dat ze iets te maken hebben met de overval, ook al denkt het Openbaar Ministerie daar genoeg aanwijzingen voor te hebben. Het tweetal wordt in verband gebracht met de vluchtauto's die bij de overval zijn gebruikt. M zou de ene auto hebben geleend en de andere is vermoedelijk van M zelf. JD en AM worden aangemerkt als hoofdverdachten. Ze zitten het langst vast en komen voorlopig niet vrij. Van de 8 andere verdachten zitten er 3 mannen achter de tralies. Een 22-jarige man uit Nijmegen en de 2 32-jarige mannen uit Goes. De laatste 2 zijn familie van D, een broer en vriend van D's nicht. De 2 vrouwen die inmiddels wel zijn vrijgelaten, maar nog wel verdacht zijn, hebben ook een connectie met D. Het gaat om een vriendin van een gedetineerde neef van D en om zijn moeder. Bij een man en een vrouw uit Zeerarendskerke, dus 2 andere verdachten, deed de politie een huiszoeking. Ze zitten niet vast en moeten nog worden verhoord. Ook werd er een 22-jarige man uit Domburg aangehouden, maar die is inmiddels weer vrijgelaten. Hij is nog wel steeds verdacht. De man uit Domburg is al sinds 2016 verwikkeld in een rechtszaak waarbij hij verdacht wordt van het doodschudden van zijn eigen baby. Ja, en dan denkt hij, laat ik ook even meedoen aan een overval in de tussentijd. Ja. Want ik heb niet al genoeg sores.
Ja.
Nou, met de 10 verdachten lijkt justitie de belangrijkste personen in beeld te hebben. Nu moeten we zien te bewijzen wie er in de woning is geweest en het geld heeft gestolen, zegt politiewoordvoerder Alwin Don. Elke verdachte heeft een bepaalde rol en het is aan ons om uit te pluizen welke dat is, zegt Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie. In een onderzoek met meerdere verdachten, zoals nu, is dat best gecompliceerd. Als JD en AM de komende weken niet in hoger beroep gaan om de verlenging van hun voorlopige hechtenis aan te vechten, zitten ze sowieso vast tot met 14 januari 2020. Dan dient in de Middelburgse rechtszaak de volgende pro forma zitting tegen hen. Op 21 november heeft de politie opnieuw iemand aangehouden.
Staat de teller inmiddels op 12?
Nee, 11. Oh. Een 32-jarige man uit Vlissingen is vastgezet op verdenking van betrokkenheid. De man uit Westerzicht werd een week later weer vrijgelaten. Verdachte nummer 12, ja, die is er toch ook. Die wordt op 30 november aangehouden. Dat is dan een 34-jarige man uit Kruiningen. Die man die woont in het huis waar een speciale politieeenheid op de vroege ochtend van 21 augustus binnenviel en de deur met een kettingzaag openmaakte. De politie was destijds op zoek naar bewijzen. De man wordt verdacht van betrokkenheid. Hij blijft 2 weken in voorarrest en dan komt hij weer vrij. Ondertussen is er meer bekend over de Nijmegenaar. Een dure hotelovernachting, een vakantie naar Spanje en een foto met dikke pakken geld. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er genoeg aanwijzingen om de 23-jarige CDR uit Nijmegen aan te merken als mededader van de overval naar Grieps. De rechtbank in Middelburg voelt er niks voor om de langst vastzittende verdachte in de zaak Grieps vrij te laten. JD, 24 jaar uit Vlissingen, en AM, 22 jaar uit Goes, die al ruim 5 maanden in de cel zitten, blijven zeker tot 10 april achter de tralies. Hun voorlopige hechtenis schorsen zou tot maatschappelijke onrust leiden, zei de voorzitter van de rechtbank op 14 januari 2020. Of D en M er op de vroege ochtend van 12 mei vorig jaar bij waren toen de 3 gemaskerde mannen €500.000 wegnamen uit hun woning in Grijpskerken, is nog steeds niet duidelijk. Maar het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat ze meer weten over de brute geldroof. Dat bleek tijdens de tweede pro forma zitting. Het OM ziet verbanden tussen het leefgedrag van verdachten en de griepsroof. Er worden flarden van telefoontaps voorgelezen. 10k per persoon, een grote klapper, verdelen van geld over meerdere personen. En een foto waarop een van de verdachten dikke pakken geld in zijn handen heeft. Nou, lekker slim.
Ja.
Het Openbaar Ministerie ziet opvallende uitgaven aan vakanties, een dure hotelovernachting in het Hilton Hotel in Amsterdam, de aanschaf van een Mercedes, een motor, dure kleding, een breitlinghorloge en de aflossing van een schuld bij een gerechtsdeurwaarder. Nou, dan is het niet eerlijk verdeeld.
Nee.
Het is dus niet, dan is het wel, hè, dat meisje kreeg ook maar 200.
Ja. Iedere, hoe belangrijk je taak was.
Ja. Hoe meer je krijgt. Het OM weet ook dat een telefoon van een van de verdachten is aangestraald door een zendmast bij Grijpskerke. Het OM vindt het opmerkelijk dat de verdachte rond de overval een prepaid telefoon heeft gebruikt, waarmee alleen op zaterdag 11 en zondag 12 mei is gebeld. Ja, dat is inderdaad wel heel opmerkelijk. Officier van Justitie noemde de auto van M nog maar eens. Een grijze Volkswagen met herkenbare schade, die na de overval op bewakingsbeelden is te zien. Bij M zou ook een geldbedrag van 5000 euro zijn gevonden en quintanties naar aankopen van dure kleding. Hij had een vaste baan. Is een uitgave van 1000 euro dan echt zoveel? Vroeg advocaat Joost Grootjans. Ja, daar valt over te twisten natuurlijk.
Ja, dat valt dan wel mee.
D is verdacht omdat hij een van de vluchtauto's zou hebben geleend en omdat hij na de overval met familie op vakantie is geweest naar Kos. Er is geen direct bewijs dat hij in Grijpskerk is geweest. Niemand heeft hem herkend en er zijn geen telefoongegevens. Wat de vakantie betreft, mensen die meegingen hebben een deel zelf betaald, reageerde advocaat Mark Dunsbergen. Dunsbergen en Grootjans maken zich vanmiddag nogal boos over de traagheid waarmee het OM stukken had aangeleverd. Dit dossier is dikker dan menig bijbel, zei Dunsbergen. Het was voor mij onmogelijk om voor vandaag alles goed door te lezen. Grootjans kreeg het dossier van 1738 pagina's afgelopen vrijdag. En Dunsbergen pas een dag voor de zitting. Ja, dat is inderdaad niet handig, want dan kunnen ze dat gewoon gebruiken.
Tegen je gebruik.
Tegen je gebruik. Een steeds terugkerende factor in de zaak zijn belastende verklaringen die een medeverdachte heeft afgelegd. Over D zou hij onder meer hebben verklaard dat die zijn buit in cocaïne in Suriname heeft geïnvesteerd. Iets wat volgens Dunsbergen niet kan, want mijn cliënt is al heel lang niet naar Suriname geweest. Ja, maar er zijn meerdere wegen naar Rome, hè?
Ja.
Volgens de medeverdachte had M zijn deel van de buit wit gewassen door een Mercedes te kopen. Zowel D als M zag het niet zitten om nog langer vast te blijven zitten. Ik wil mijn leven buiten weer oppakken, zei D. En M zegt, ik kan de gevolgen niet overzien van mijn zaak. Alles ging zo goed, ik wil verder met mijn leven. De officier vond het niet gepast om de verdachte het proces in vrijheid af te laten wachten. De samenleving begrijpt niet dat iemand die verdacht wordt van zo'n overval vrijgelaten wordt. De rechtbank was het daarmee eens. De zaak gaat verder tijdens een regiezitting op 10 april. Als het aan de rechtbank ligt, worden dan alle 12 verdachten gedagvaard. Doesburg is advocaat van de 32-jarige Goesenaar AD, die al sinds 4 november achter de tralies zit, voor een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Middelburg moest verschijnen. Maar D liet verstek gaan. Leeftijdsgenoot LP, die ook 4 november werd opgepakt, was wel aanwezig. Beide Goesenaren worden verdacht van betrokkenheid bij de brute geldroof die op de vroege ochtend van 12 mei in Grijpskerke werd gepleegd. In totaal zijn er dus 12 verdachten in beeld. Het Openbaar Ministerie ziet D en P als hoofdrolspelers tijdens de woningoverval. De officier van Justitie kwam vandaag met passages uit getapte gesprekken, waarin P met een medeverdachte sprak over 10k per persoon, een grote klapper die gemaakt was, ze noemden een vakantie die P met zijn gezin maakte en de aanschaf van een breitlinghorloge, ter waarde van 3800 euro. Ze nam ook belastende verklaring mee van twee andere verdachten in de zaak. Nou, al met al is dat natuurlijk wel heel verdacht.
Ja, zeker.
Het DNA-spoor dat werd gevonden op een van de twee achtergelaten sporttassen op de oprit van het huis in Grijpskerke is voor het OM ook een sterke aanwijzing. Verdachte P had overal een antwoord op, behalve op het gevonden DNA-spoor. Hoe dat er gekomen is, ik heb geen idee. Advocaat Adam Doesburg nam het op voor de afwezige verdachte D, van wie ook DNA is gevonden op de tassen. Ik heb mijn cliënt gisteren nog ontmoet in de cel. Ik heb hem mijn hand geschud en toen is er ook DNA overgedragen. Toen ik in mijn auto stapte, kwam het DNA van mijn cliënt dus ook op mijn versnellingspook. Maar dat betekent niet dat hij in mijn auto heeft gezeten. Maar naast het DNA-spoor zijn er volgens het OM genoeg andere belastende feiten die wijzen naar D. De officier schermde met getapte gesprekken en belastende verklaringen die medeverdachten hebben afgelegd.
Ja, dus niet alleen die DNA.
Nee, er was nog meer.
Was wel meer te vinden over hem.
Ja. En ook die belastende verklaringen, ja.
Ja.
Hè? En ik bedoel, je naam wordt ook niet zomaar genoemd, hè?
Nee.
Het OM vindt het ook verdacht dat D's telefoon die ochtend na de overval is aangestraald door een zendmast in de buurt van Grijpskerken. Ondanks aandringen van beide advocaten om de voorlopige hechtenis te schorsen of op te heffen, blijven beide Goessenaren langer achter de tralies. Op 10 februari 2020 wordt de 20-jarige vrouw uit Goes niet langer vervolgd voor mogelijke betrokkenheid bij de overval. Het Openbaar Ministerie denkt niet te kunnen bewijzen dat de vrouw wist dat haar auto bij de roof zou worden gebruikt en heeft dus de zaak geseponeerd. Ja, dat is ook lastig te bewijzen en ze was er ook niet bij.
Nee.
Ja. Het coronavirus heeft zo zijn effect op het verloop van de rechtszaak voor de overval. 5 mannen, die al maanden achter de tralies zitten voor mogelijke betrokkenheid bij de roof, worden onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft de rechtbank op 18 maart 2020 bepaald. De 5 verdachten mogen elkaar na hun vrijlating niet opzoeken en niet laten zien in Grijpskerken. Ze mogen ook geen contact zoeken met griepsorganisator Hugo Kramer, diens overvallen moeder en 2 voormalige verdachten in de zaak. Dus niet met die 20-jarige vrouw uit Goes en ook niet met die 22-jarige man uit Domburg. Die 2 legden eerder namelijk belastende verklaringen af. De 5 verdachten worden voor onbepaalde tijd vrijgelaten. De vrijlating van de 5 mannen voelt als een teleurstelling voor griepsorganisator Hugo Kramer. Ik snap ook wel dat je de verdachten niet jarenlang in voorarrest kunt houden. Dus in die zin ben ik heel realistisch, zeker met de huidige coronaproblemen. Mij gaat het erom dat de personen die bij de overval betrokken waren, hoe dan ook, worden veroordeeld. Misschien werkt de extra tijd wel in ons voordeel en komt er nog iemand met informatie die de zaak versterkt. Tijdens de zitting werd ook bekendgemaakt dat in februari 2 personen zijn verhoord door de politie. Het gaat om een voormalig lid van de griepsorganisatie en zijn partner. De laatste is een nicht van Kramer en zijn moeder. Beide zijn bevriend met 2 van de totaal 10 verdachten. Ze zijn als verdachte opgeroepen en hun verhoor is onderdeel van het onderzoek. Meer kan ik er niet over zeggen, reageerde Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie. Hugo Kramer zegt dat hij met beide geen contact meer heeft.
Dus het nichtje van Hugo Kramer?
Ja. Dat.
Die was bevriend met 10 van die
verdachten.
Ja.
Nou ja. Dus dan is zij de missing link.
Ja. Zo.
In je familie moet je iets hebben.
Nou.
4 vrouwen en een man worden niet langer verdacht van betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie seponeert hun zaken wegens gebrek aan bewijs. Het aantal overgebleven verdachten staat op 4 mei 2020 op 8. Zal ik het eventjes samenvatten wie er dan nog verdachten zijn? AM, 24 uit Berg op Zoom. JD, 26 uit Middelburg. LP, 34 uit Goes. AD, ook 34 uit Goes. CDR, 25 uit Vlissingen. Ja, ik dacht dat CDR uit Nijmegen kwam, maar misschien...
Misschien is hij geboren in Vlissingen. En zo. Of hij woont inmiddels in Vlissingen.
Dat kan ook.
Ja.
HD, 36 uit Capelle. RD, 50 uit Seerarendskerken. En FA, 34 uit Vlissingen. Dik 1,5 jaar na de gewelddadige geldroof, dus in december 2020, is nog steeds niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling kan plaatsvinden. De rechtszaak is vertraagd omdat de verschillende getuigen nog moeten worden verhoord. Ruim 2 jaar na de gewelddadige geldroof is er een datum bekend waarop de inhoudelijke strafrecht tegen de verdachte plaatsvindt. De rechtbank in Middelburg trekt er 3 dagen voor uit, namelijk 19, 20 en 21 oktober. De impact van de overval is groot, ook 2 jaar later nog, zegt Leni Kramer. In het begin sliep ik heel slecht en dat is gelukkig minder geworden. Ik heb slachtofferhulp gekregen en dat was fijn. Als mijn kleindochter hier komt slapen, komen de herinneringen sterker terug. En nu de rechtszaak eraan komt, word ik erover aangesproken door mensen en begint het weer te leven. Er zijn gelukkig momenten dat ik er even niet aan denk, maar het gevoel gaat nooit helemaal weg.
Zondag. Ja, zielig. En dan voor dat meisje ook.
Ja, voor die zoon ook. Het is gewoon...
Ja.
Echtgenoot Bertus spreekt van 2 zware jaren die het gezin achter de rug heeft. Ook al omdat corona een volgende editie van Grieps onmogelijk heeft gemaakt. En de nachtmerrie van 2019 gevoelsmatig niet kan worden afgesloten. Leni kan zeggen dat ze niet meer elke dag aan de overval denkt, maar voor mij is dat anders. Het moment waarop op mijn rug getikt werd en te horen kreeg dat Leni was overvallen, vergeet ik nooit meer. Net als het feit dat ik die nacht zelf hout heb staan zagen om die kapotte voordeur dicht te maken. Het was verschrikkelijk. De rechtbankvoorzitter is meteen concreet en gaat het rijtje af. Wat heeft u te maken met de overval? AM reageert. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. CDR doet precies hetzelfde. JD zegt iets meer. Ik heb er niets mee te maken. Dat is wel veel meer, ja. En LP, ik beroep me op mijn zwijgrecht vanwege de livestream. Oh, die zegt nog net iets meer. En zo zal het de hele dag gaan. Wat de voorzitter hen ook vraagt en benoemt. Hij vertelt over de belastende getuigenverklaringen die zijn afgelegd door personen die zelf eerder verdacht waren. Zoals de vrouw die haar auto had uitgeleend aan een van de verdachten en als eerste werd opgepakt. De Toyota IQ, met een bedrijfslogo van haar werkgever, is vastgelegd op camerabeelden. Ja, sorry, ik vind het echt erg. Ook nog eens de auto van je werk.
Ja.
En ook super dom om die dan te nemen, dat valt op.
Ja.
De voorzitter stipt... Ik wil trouwens geen tips geven of zo. Hè? Laat dat even duidelijk zijn. De voorzitter stipt ook het opvallende uitgavenpatroon van de verdachte aan. Jullie hebben veel meer uitgegeven dan je op basis van jullie inkomsten hadden mogen verwachten. Nou, dus dan komen weer die voorbeelden naar voren. De hotelovernachting in het Hilton Hotel was €2100. De aanschaf van een dure Mercedes-Benz, €15.000, waarvan €8.000 cash betaald was. Een zonvakantie van €7700 als afgeloste schulden en de aankoop van een duur Breitling-horloge. Getapte telefoongesprekken ondersteunen dat beeld, net als de foto's en chats die op meerdere telefoons zijn teruggevonden. Wel handig voor in de rechtszaak. Dan hebben ze gelukkig bewijs.
Ja.
De 4 aanwezige verdachten, van wie het aantal met een stevig strafblad, horen het onbewogen aan en mogen er stuk voor stuk op reageren. Ik vind het heel erg dat het is gebeurd, maar ik heb er niks mee te maken, zeggen JD en LP. CDR en AM laten het bij wat ze de hele dag al zeggen. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. De rechtbank legde de afgelopen week celstraffen op tot 5 jaar. En de veroordeelden moeten samen bijna €370.000 betalen aan de gedupeerden. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de geschatte opbrengst en de schadevergoeding voor de overvallen moeder van Kramer. Goed, dan denk je, tenminste daar hebben we het eerder wel eens over gehad, van dat kunnen ze dan toch nooit ophoesten. Nee. Het geld is al verbrast, ze zitten vast, hoe kun je dat dan ooit? Maar persrechter Kees Kool legt uit. Om de kans te vergroten dat er betaald wordt, is de schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Dat betekent dat de daders aan de staat moeten betalen. In het algemeen is het altijd de vraag of een veroordeelde gaat betalen. Er moet immers wel geld beschikbaar zijn. Als iemand geen geld of dure goederen heeft, valt er weinig te innen. Overigens heeft de rechter in de zaak ook bepaald dat de mannen 540 dagen worden gegijzeld als ze niet betalen. Dat betekent dat ze dan langer in de gevangenis moeten blijven zitten. De betalingsverplichting blijft van kracht. Dus dan wordt het voorgeschoten door de staat.
Ja, want anders inderdaad kan je nog jaren wachten.
Ja. In de zaken van de 5 heeft de rechter nu uitspraak gedaan. Ze kunnen eventueel een hoger beroep gaan. De 2 verdachten die nog voor de rechter moeten verschijnen zullen een eerlijk proces krijgen. Omdat de andere 5 zijn veroordeeld, wil niet zeggen dat deze 2 bij voorbaat ook schuldig zijn. De zaak van elke verdachte wordt individueel bekeken. De 25-jarige CDR uit Vlissingen kreeg een celstraf van 4 jaar en 10 maanden opgelegd en moest zich van de rechter direct melden. Dat heeft hij na een week nog steeds niet gedaan. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie staat de R nu gesignaleerd, wat inhoudt dat de politie naar hem op zoek is. Ook nog even ertussenuit te knijpen.
Nog op de vlucht, ja.
In juli 2022 verschijnen een Vlissinger en Goesenaar, beide 35 jaar, voor de rechter. Dan gaat het om AD en FA. Die komen dan pas aan de beurt, omdat hun zaken werden aangehouden. Bij de een gebeurde dat vanwege langdurig ziekte van zijn advocaat. De raadsman van de ander diende verzoeken in om getuigen te horen. Vanwege de vertraging die dit met zich meebracht, ging de rechter akkoord met uitstel van de inhoudelijke behandeling. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er genoeg bewijzen dat de mannen ook een rol hadden bij de veelbesproken overval. De 1, AD, zou erbij zijn geweest toen de drie mannen in de nacht na het festival de volledige opbrengst van duizenden euro's weghaalden uit een huis in Grijpskerke. Van de ander, FA, denkt het OM dat hij de overvallers onder meer vervoer bood na de roof. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 5 jaar tegen de 35-jarige AD uit Goes en ze wil dat de Vlissinger FA 3 maanden de cel ingaat. Volgens het OM hadden beide mannen een rol binnen de groep. Van D werd DNA gevonden op de sporttas die na de roof achterbleef. A zou hebben geholpen met het vervoer van de overvallers. De officier nam bij haar strafeis tegen D ook het medeplegen van mishandeling mee op 9 mei 2019, 3 dagen voor de roof. Dat DNA op die sporttas, het kan natuurlijk ook gewoon zijn sporttas zijn. Dat het gewoon een vriend vroeg, heb je een sporttas voor me te lenen of zo?
Ja, dat kan natuurlijk ook. Net als die auto, ja.
Ja. Heb je een sporttas voor me te lenen, krijg je 200 euro. De naam van FA kwam tijdens het onderzoek bovendrijven doordat zijn telefoon na de overval veel contact had gemaakt met het in beslag genomen prepaid telefoons. Die toestellen werden uitsluitend rond de overval gebruikt. Uit zendmastgegevens bleek dat A's mobieltje op de vroege ochtend van 12 mei was aangestraald in Domburg, waar de overvallers naartoe waren gegaan. Waarom dat zo was? Nou, A verklaarde dat zo. Ik was in die tijd verslaafd aan alcohol en drugs. In die tijd was ik veel in die konterijen, zoals Westkapelle en Zoutelanden. Ik was toen niet stabiel. Verder had de Vlissinger geen verklaring voor de beschuldigingen van het OM aan zijn adres. Ik had geen overvallers vervoerd en ook geen gestolen opbrengst geteld, verzekerde A. Los van de geldroof verweet het Openbaar Ministerie A ook dat hij niet meewerkte aan het ontgrendelen van zijn telefoon nadat hij was aangehouden. In een poging een vingerafdruk te krijgen, werd hij daardoor meerdere agenten in een nekklem gezet. A zou toen 4 keer oud zijn gegaan. De rechtbank in Middelburg heeft woensdag de 35-jarige Goesenaar AD, tegen wie 5 jaar cel was geëist voor zijn betrokkenheid bij de overval op het festival Grieps in 2019, daarvan vrijgesproken. De 35-jarige Vlissinger FA, die eveneens betrokken zou zijn geweest bij de overval, werd schuldig verklaard aan het niet opvolgen van een ambtelijk bevel, maar kreeg daarvoor geen straf. Voor zijn vermeende betrokkenheid bij de overval werd hij ook vrijgesproken. De rechtbank vond dat alles niet bewezen. Het DNA op de tas was niet zonder meer te linken aan de overval. De door justitie aangevoerde locatie en verkeersgegevens van zendmasten waren niet direct in verband te brengen met de overval. En de vakantie had evenmin een relatie met de overval. De door de Domburger HF afgelegde belastende verklaringen waren nogal eens van horen zeggen en soms ook tegenstrijdig. Dus kwam de rechtbank tot een oordeel van vrijspraak. In het geval van de Vlissinger oordeelde de rechtbank dat er geen aanknopingspunten waren met het vervoeren van de overvallers en van het geld. Dus ook daarvoor volgde vrijspraak. Volgens het OM is de ontkennende D wel degelijk betrokken geweest bij de overval. Zij gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak. Nou, en dat was op 29 juli 2022.
Dat is 3 jaar later.
Maar op 6 mei 2023 wordt er geen bier gedronken, geen burgers gegeten, maar geknutseld, appelsap gedronken en hard meegezongen met hun idool. Het festivalterrein van Grieps in Grijpskerke is ingenomen door tieners en kinderen voor de eerste editie van Grieps Junior. Dus, gelukkig gaat dat weer goed.
Ja.
Nou, dit was het verhaal over de laffe overval.
Ja.
Ja, je kende het waarschijnlijk wel.
Ja, wel, maar het is toch een beetje weggevallen al. Ik wist wel dat er meerdere verdachten waren. Maar hoe dat precies gegaan is, wist ik ook niet. Maar het, ik had ook het idee dat het veel langer geleden was. Maar ja, dat heb je wel eens.
Ja.
Dat je denkt,
nou ja, corona heeft er ook tussen gezeten, hè, die periode. Dat ja. Ook echt leek al jaren te duren. Dus,
maar fijn dat het...
Ja, dat ze het heel goed hebben uitgezocht.
Ja, echt alle lof voor de politie. Ja. Want waar begin je met zoiets? Ja.
Dus het is echt een puzzel.
Ja. Nou, hebben ze goed gedaan.
Ja. Nou, dan had ik beloofd dat er nog een zaak zou komen. En dat is de verkrachtingszaak. Kun je daar dus niet tegen? Dan zou ik hem nu uitzetten. We hebben elkaar in 2018 ontmoet via een datingsite. Hij was lief, sociaal en zag er goed uit. Lisa spreekt eerst een paar keren bij haar thuis af. Ze woont in die tijd begeleid in Terneuzen. Als er genoeg vertrouwen is, gaat ze naar zijn huis in Vlissingen. Het begon weer leuk, we keken samen een film. Maar toen we seks hadden, begon hij me ineens te slaan en heel hard bij mijn keel te pakken. Ik moest mijn handen boven me houden en kon niks. Ik begon te huilen, maar hij bleef gewoon doorgaan. Lisa wil zo snel mogelijk naar huis, maar de Vlissinger dwingt haar te gaan douchen en weer in bed te gaan liggen. Ik zocht mijn telefoon, maar die lag niet op de plek waar ik hem had neergelegd. Hij zei dat ik het maar moest vragen als ik wilde weten hoe laat het was. Nou, slapen lukt die nacht niet en de volgende ochtend doet de man alsof er niets gebeurd is. Hij wilde een ontbijtje voor me maken, maar dat hoefde ik echt niet. Ik kreeg mijn telefoon terug en toen heeft hij me op het busstation afgezet. Lisa is helemaal van slag. Ik nam het mezelf kwalijk en ik schaamde me. Waarom heb ik dit laten gebeuren? Ze vertelt haar verhaal aan een vriendin en uiteindelijk ook aan een begeleidster. Ze merkte wel dat er iets aan de hand was. Ik sloot me op in mijn kamer terwijl ik normaal heel open ben. De begeleidster stelt voor om aangifte te doen bij de politie. Lisa twijfelt, maar doet het uiteindelijk toch. Ze namen het wel serieus, maar al snel kreeg ik te horen dat ze er weinig mee konden. Het was zijn verhaal tegen mijn verhaal. Lisa dringt er toch op aan meer onderzoek te doen en dat gebeurt ook. Toen bleek dat ik niet de enige was. Er waren nog 6 andere vrouwen door hem verkracht en mishandeld.
Zo.
Ja, nou, knap dat je dan doorzet.
Ja, zeker. Maar die hadden dus ook al aangifte gedaan?
Ja.
En toch?
Dan gaat er geen belletje
rinkelen. Zegt de politie, ja. Het is jouw woord.
Ja. De toen 34-jarige man maakte afspraken via datingsite als Babu en Tinder. Hij bouwde daarna een vertrouwensband op met de vrouwen om vervolgens na 1 of meerdere ontmoetingen toe te slaan. Volgens de officier van justitie waren de slachtoffers kwetsbare vrouwen. De verdachte was in eerste instantie charmant, lief en gezellig, maar hij werd al snel hardhandig, dwingend en agressief. Vervolgens werd de seks steeds gewelddadiger. Hoor je vaak, hè? Dat ze dan eerst een leuke kant laten zien en dan komt de ware aard naar boven.
En dan ineens slaat het om.
Ja. En dan is het in dit geval nog best snel.
Ja. Ja.
Maar goed, het zijn kwetsbare vrouwen. Ja, dan kunnen ze op een of andere manier ruiken.
Ja. Ja, verschrikkelijk.
Enkele vrouwen zijn volgens het Openbaar Ministerie bedwelmd. Ook werden de slachtoffers geboeid, mishandeld en gruwelijk verkracht. Op een honkbalknuppel werd DNA van 1 van de vrouwen gevonden. Een andere vrouw liep blijvend letsel op. Volgens de verdachte was er inderdaad sprake geweest van ruige seks. Maar dat was nooit tegen de zin in van de vrouwen. Over de ruige tot zeer ruige seks, zoals bondage, dominantie en sadomasochisme, werden vooraf geen afspraken gemaakt. Zo was er geen codewoord om te stoppen. Ik vroeg wat ze wilden, of ze ook een stapje verder wilden gaan. De verdachte vertelde hoe het er dan aan toe ging. Allerlei seksuele varianten passeerden de revue, inclusief dominante seks, waarbij vrouwen werden vastgebonden en geslagen. Maar altijd met wederzijds goedvinden, volgens hem. Ik ben blij dat ik nu hier zit. Ik wil dat de waarheid bovenkomt. Het OM ziet een rode lijn in het handelen van de Vlissinger. Hij had een obsessie voor anale seks en pleegde fysiek geweld.
Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het bij anderen in de slaapkamers gaat, maar ik kan me niet voorstellen dat er zoveel vrouwen zijn die hij toevallig dan treft, die daar
ook op
voor
kicken.
Openstaan.
Ja.
En
dat zijn echt, ja, wat je zegt, kwetsbare vrouwen die dan denken van, oh, maar hij is zo leuk, ik doe maar mee.
Ja, dat denk is ik. Het gewoon, ja. Daar kiest hij ze gewoon op uit.
Ja. Maar de waarheid van de verdachte en die van de vrouwen liggen ver uit elkaar. Ik dacht dat ik een leuke man had ontmoet, maar het liep mis. Ik voelde me vies en gebruikt, zei een van de vrouwen. Ze voelde zich eerst zelf schuldig over wat er was gebeurd. Pas toen ze hoorde dat er meerdere vrouwen hetzelfde lot hadden ondergaan, durfde ze aangifte te doen.
is natuurlijk ook best wel een stap om aangifte te gaan doen, lijkt mij.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Ja, maar misschien omdat je dan hoort, oh, er zijn er meerdere.
Ja, maar ook wat ze zegt, hè, dat ze zichzelf er schuldig over voelt, dat zal mijn schuld wel zijn.
Ja.
En wellicht heeft hij dat ook nog aangepraat ook.
Zou kunnen, ja.
Want de Vlissinger ontkent de verkrachtingen. De advocaat van de man eiste eerder dan ook vrijspraak, omdat de vrouwen wisten waar ze aan begonnen. Pas na de eerste aangifte zochten de vrouwen contact met elkaar en deden ze ineens allemaal aangifte, verklaarde hij. Dus ineens spannen ze allemaal samen tegen hem.
Ja.
Ja.
Nee, het is gewoon dat ze zich gesterkt voelden met z'n allen. Ja.
Ook benadrukte de Vlissingen eerder tijdens de zitting dat de slachtoffers steeds terugkwamen. Volgens de officier van justitie is dit echter een bekend psychologisch verschijnsel. Het komt ook regelmatig voor bij slachtoffers van huiselijk geweld, dat ze blijven terugkeren bij de geweldpleger. Ook de rechter hield de man voor dat het een bekend fenomeen is dat sommige vrouwen hopen dat de dader zijn leven betert. Ik geloofde dat er toch iets goeds in hem zou zijn, citeerde de rechter van een van de aangeefsters. De vrouwen hielden aan de dominante seks op zijn minst blauwe plekken over. Eén vrouw beschrijft hoe ze in april 2018 na een eerste klap zegt: stop ermee, ik wil niet meer. Ze moet zich niet aanstellen, antwoordt hij. Heb je spijt van hoe je me hebt behandeld? Vraagt ze dan later in het chatgesprek. Nee, je verdiende het en zo erg was het nou ook weer niet, reageert de man. Nou ja, goed, er is dus een chatgesprek. Dat zegt toch ook wel genoeg?
Ja.
Het zwaarste feit vindt plaats op 27 oktober 2017. Een slachtoffer heeft die avond een afspraakje bij T. Dat begint normaal. Ze zoenen, kleden elkaar uit en gaan samen naar boven. Wat begint als een gewone vrijpartij mondt uit in een situatie die ze later omschrijft als de hel. T bindt haar strak vast, onder meer bij haar enkels. Doe los, je doet me pijn, zegt het slachtoffer nog. Sta stil, dan doet het geen pijn, zegt de man terug. Hij grijpt een honkbalknuppel en slaat de vrouw in haar gezicht en op de rug. Later gebruikt T ook een bamboestok. Tussen de klappen door zou hij het slachtoffer verkracht hebben. Ook was de man haar anus binnengedrongen. Volgens de man had hij 3 of 4 vingers gebruikt. Maar het NFI concludeerde dat het met de volle vuist of een knuppel moet zijn gebeurd. Ze weet zich uiteindelijk te bevrijden en knipt het licht aan. Het slachtoffer ziet dat ze onder het bloed zit. Ze loopt permanent letsel op. De vrouw onderging een operatie om de inwendige schade zoveel mogelijk te herstellen. Ze is nu incontinent. Omdat ze niet meer op de natuurlijke wijze kan bevallen, heeft ze zich laten steriliseren. Een ongeluk, noemt T dit. Het slachtoffer gaf volgens hem nooit een stopteken. Hij schrikt achteraf van haar letsel, maar ontkent fel de verkrachting. In de gang van het paleis van justitie verzucht hij: je staat in deze tijd als man altijd 3-0 achter. Hij heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om de vrouw te helpen. De vrouw eist van de man een schadevergoeding van bijna 100.000 euro. De andere vrouwen hebben claims neergelegd van 2500 tot bijna 10.000 euro. Nou, schrijntje. Je kan nooit meer op de natuurlijke wijze kinderen krijgen.
Ja, wat geld, ja, wat moet je daar dan nog mee? Dat is...
De zaak tegen de man kwam aan het rollen toen zijn naam diverse malen was opgedoken. Vrouwen hadden zich wel gemeld bij de politie of het veiligheidshuis, maar deden niet meteen aangifte van verkrachting. Ze dachten dat het toch niet te bewijzen was. Tot de zedenpolitie met hen ging praten. Toen hoorden ze dat ze niet de enige waren die slechte ervaringen hadden met de Vlissinger. Bij psychisch onderzoek bij de man is geen echte stoornis vastgesteld. De man wordt enerzijds omschreven als egocentrisch en weinig empathisch, maar anderzijds is hij ook een betrokken en zorgzame vader, aldus de deskundige. De Vlissinger wordt ook verdacht van een inbraak op 21 januari 2019. Sinds die dag zit hij in voorarrest. Tijdens de verhoren bij de politie heeft de verdachte geen verklaringen willen afleggen. Bij eerdere zogeheten pro forma zittingen weigerde T aanwezig te zijn. Maar de rechtbank heeft hem bevolen om op 17 oktober 2019 wel te verschijnen. De verdachte zei desgevraagd dat een uitgebreide behandeling van de feiten in de rechtszaal hem niet uitmaakt. Ik ben mijn schaamte al lang voorbij. Dan gaan we 2 dagen over mijn seksleven praten. Allemaal prima. Wellicht ook wat narcistische trekken.
Ja, daar zat ik ook aan te denken.
Op 17 oktober 2019 kwam het tot een rechtszaak. De verklaringen van de vrouwen ondersteunen en versterken elkaar, zegt de officier van justitie. En daarnaast zijn er volgens het OM keiharde bewijzen. Er zijn namelijk diverse foto's van letsel, tot in één geval bloedspetters tot aan het plafond. Ja, echt. Heel erg.
Oh, verschrikkelijk zeg.
De advocaat van de man denkt daar anders over. Hij ging uitvoerig in op het feit dat de vrouwen maar bleven afspreken met de verdachte. Om weer opnieuw verkracht te worden? Ook had hij kritiek op het politieonderzoek. De vrouwen werd gevraagd een verklaring af te leggen, maar stapte niet zelf naar de politie. Ja, dat ze dus steeds teruggaan. Ja, dan denken ze misschien van het is mijn schuld geweest. Of
ja, want we hebben het hier over kwetsbare, onzekere vrouwen.
Ja, ja. En misschien denken ze van ja, maar hij heeft ook echt een hele lieve kant. Misschien ging het even mis bij hem. Hè?
Ja,
je weet niet of er drank of drugs in het spel was. Hè? Misschien komt het daardoor, maar is die verder wel. Hey, dat kan allemaal.
Ja, ja, klopt.
Het OM kwam uiteindelijk uit op een strafeis van 10 jaar cel voor de Vlissinger. Daarbij spelen niet alleen de vermeende gewelddadige verkrachtingen een rol, maar ook dat de verdachte geen berouw toont. Er is kans op herhaling en dat de maatschappij langdurig beschermd moet worden tegen deze man. Hij wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht. De vrouw met de meest lichamelijke schade vordert een bedrag van ruim 99.000 euro als smartengeld. De helft van materiële schade, zoals niet kunnen werken en medische kosten. Ze onderging zware operaties door het letsel dat ze opliep. De andere helft van het bedrag is voor immateriële schade. Met de bedragen die de andere slachtoffers vorderen, komt het smartengeld dat van de verdachte geëist wordt in totaal op 123.500 euro. De verdachte had al een strafblad van 12 pagina's. Ik hoor het mezelf zeggen. 12 pagina's. Voor onder meer diefstal, heling en mishandeling. En dan komt hij. Hij is een vader van een 11-jarige dochter, waar hij tot zijn voorarrest co-ouderschap over had. De 8 maanden die hij inmiddels in detentie heeft doorgebracht, hebben hem wel andere inzichten gegeven. Ik ga niet meer op datingsites. Ik moet verstandiger worden. Ik heb geen zin meer in dat dominant zijn tijdens de seks. Verdachte vindt het allemaal vervelend voor de slachtoffers, maar hij heeft geen spijt betuigd, behalve voor de ernstige verwonding van een van de slachtoffers, waardoor zij geopereerd moest worden en geen kinderen meer kan krijgen. De advocaat wil vrijspraak. Hij vindt dat zijn cliënt al behoorlijk gestraft is. Zijn naam ging al snel rond in Zeeland en hij is volgens de raadsman publiekelijk al veroordeeld. Hij moet verhuizen om werk te vinden en een nieuw leven te beginnen. Ook de band met zijn dochter is verslechterd. De 38-jarige Vlissinger wordt veroordeeld tot 7 jaar cel bij de rechtbank in Middelburg. Van de 6 verkrachtingen worden er 4 bewezen verklaard, waaronder de verkrachting van Lisa, die we in het begin hebben gehoord. De man is het echter niet eens met zijn straf. Hij vindt dat de vrouwen wisten waar ze aan begonnen. Hij gaat in hoger beroep. Het duurt uiteindelijk 4 jaar voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Dat is zwaar. Je wilt door met je leven, maar dat lukt niet omdat die zaak maar voortsleept, zegt Lisa. Nou, dat geloof ik.
Ja.
Daar ben je toch iedere dag mee bezig.
Ja, tuurlijk.
En de ene dag gaat het waarschijnlijk wat beter dan de ander, maar je bent ermee bezig tot er is een doorbraak is. Ze wil dat de verdachte weet welke gevolgen het incident heeft gehad. Ik heb er een trauma van opgelopen. Door de PTSS heb ik allerlei therapieën moeten volgen. Ik hoop dat hij beseft, maar dan ook echt beseft wat hij heeft gedaan. Op 19 december 2019 is de uitspraak. De toen 34-jarige Vlissinger moest 7 jaar de cel in voor het verkrachten van 4 vrouwen. Van de verkrachting van 2 vrouwen is de man vrijgesproken. De man heeft volgens de rechtbank in Middelburg in 2017 en 2018 de vrouwen met veel geweld, verkracht en zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 10 jaar geëist voor het verkrachten van 6 vrouwen. De rechtbank komt op een lagere straf uit. Dat heeft te maken met het feit dat de verkrachting van 2 vrouwen niet bewezen kan worden. Erg, hè?
Ja, verschrikkelijk.
Nee, maar dan kunnen ze niet bewezen worden.
Nee. Ja.
Alsof ze voor hun lol iemand aan gaan klagen en dit soort beschuldigingen gaan uiten.
Ja, dat zijn de regeltjes.
Moet bewezen worden.
Ja.
De man gaat in hoger beroep. De inhoudelijke behandeling in het hoger beroep zou eigenlijk in november 2021 al plaatsvinden. Maar halverwege de zittingsdag bleek toen dat de verdediging nog een deskundige wilde horen. Doordat het Hof daarmee akkoord ging en de volle agenda's van alle betrokkenen, loopt de zaak dus nu een jaar vertraging op. Nou, dit was dan ook de reden voor de advocaat van de man om op 11 juli 2022 schorsing voor de voorlopige hechtenis te vragen. De advocaat is van mening dat de zaak erg lang duurt en dat de verdachte de mogelijkheid zou moeten krijgen om wat meer vrijheden te krijgen. Zo zou hij met een enkel band en allerlei voorwaarden weer kleine stapjes in de maatschappij moeten kunnen maken. Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens. De strafbare feiten waarvoor de man is veroordeeld zijn daarvoor te ernstig, vindt het OM. Op 28 november 2022 stond advocaat-generaal Miranda Pape van het Openbaar Ministerie op het punt om te gaan beginnen met het requisitoor in de zaak. Daarin zou ze gaan vertellen wat ze vindt van de 37-jarige Vlissinger Stefan T., die 6 vrouwen met veel geweld zou hebben verkracht. Ze zou het afsluiten met een strafeis. Maar plotseling nam de voorzitter van het Hof het woord. We voelen ons onvoldoende voorgelicht. Daarna vertelde ze over de gedragsdeskundigen die zich met T. hebben bemoeid en hem hebben onderzocht. Het Hof wil daarom een aanvullende rapportage. De rapporteurs gaan nu vooral uit van de ontkennende verklaring van de verdachte. Wij willen ook een rapportage om te zien wat vinden ze als de aangeefsters wel gelijk hebben. Enkele slachtoffers die in de zaal zaten reageerden teleurgesteld op de beslissing van het gerechtshof om de zaak uit te stellen. We hebben hier al zo lang naartoe geleefd. We wilden er een streep onder zetten, zeiden ze. Ook voor T. zelf was het een tegenvaller. Bij de opgelegde straf van 7 jaar cel zou hij juni 2023 op vrije voeten komen. Daar leeft hij inmiddels naartoe. Doordat de zaak nu mogelijk weer een half jaar wordt uitgesteld, komt ook die datum voor hem op losse schroeven. Het is niet zo dat een verdachte automatisch na 2/3 van de straf vrijkomt als het hoge beroep nog altijd loopt. Nou, dan is het 13 september 2023 even schrikken voor de aanwezige slachtoffers. Dat de verdachte niet onder politiebegeleiding de rechtszaal binnenkwam. De man zit officieel nog in detentie, maar heeft al dusdanige vrijheden dat hij zelf naar de zitting toe kon komen. De verdachte heeft volgens het OM op dit moment een stabiele relatie. Binnenkort wordt hij vader. Vlissinger Stefan T. verkrachtte op walgelijke en misselijkmakende wijze 4 vrouwen in zijn woning. Dat stelt advocaat-generaal Miranda Pape bij het gerechtshof in Den Bosch. T. heeft volgens haar zijn slachtoffers tot op het bot vernederd en gekrenkt. Na het uitspreken van haar strafeis, ze vraagt maar liefst om 12 jaar cel, lijkt het einde van een proces in zicht dat zich al ruim 3,5 jaar voortsleept. Dan vraagt advocate Natasja Harlequin onverwacht en met succes voorzitter Tineke Hilverda. Opnieuw dreigt een maandenlange vertraging, tot zichtbare ontreddering en verdriet van slachtoffers in de rechtszaal. Het hoge beroep is aangespannen door T. zelf. Harlequin wijst op verschillen tussen de aangifte en een eerder informatief gesprek met de vrouw. Het bood er tijdens de zitting niet tussen Hilverda en de advocaten. Ze steggelen over het moment waarop de voorzitter de opname zelf gaat beluisteren en over vragen aan een deskundige. Ook de irritatie van haar cliënt is voelbaar. Als de voorzitter hem wijst op de legale, maar zeer gewelddadige porno op zijn telefoon, verzucht hij: ja, wat wilt u hiermee bereiken? De advocaat van de verdachte was al geruime tijd bezig met haar pleidooi toen ze boos de zaal uitliep met haar cliënt na een opmerking van de voorzitter van het hof. Toen ze terugkwam, besloot ze de voorzitter te braken. Al de hele dag en ook eerdere zittingen heerste er een grimmige sfeer tussen de raadsheren, zo heten de rechters van het hof, en advocaat Natasja Harlequin. Een advocaat kan een brakingsverzoek doen als de indruk bestaat dat een rechter partijdig is. Een wrakingskamer moet onderzoeken of het wrakingsverzoek gegrond is en of de rechters, raadsheren, vervangen moeten worden. De wraking werd uiteindelijk gegrond verklaard. De voorzitter moet vervangen worden. De zitting wordt daarom op een later moment hervat, met een nieuwe voorzitter. De advocaat-generaal wond er geen doekjes om tijdens het deel van de zitting dat wel doorging vandaag. Walgelijk en misselijkmakend noemden ze de feiten waar de man van wordt verdacht. Het vonnis van de rechtbank in Middelburg doet geen recht aan de gruwelijkheden die de verdachte de 4 vrouwelijke slachtoffers heeft aangedaan. Tot op heden is het nog niet duidelijk wanneer de voorzitter wordt vervangen. Maar wat ik wel heel moeilijk ook aan dit verhaal vind, maar deze mensen blijven de rest van hun leven hiermee lopen.
Ja, dat is eigenlijk precies wat ik ook dacht.
Ja. En hij heeft dus totaal geen spijt, berouw, gevoelens erbij. Ook geen moeite met die rechtszaak. we gaan gewoon door, we maken nog een kind, boeien. Ja. En die vrouwen, die zijn allemaal voor het leven getekend.
Ja. Nee, ik ben er ook even stil van. Kijk,
je herleeft het constant, constant.
Ja.
Ja, ik vind het echt...
Kan je heel je leven last van hebben.
Ja. Nou, dat was dus de kroonaflevering. En wat vond jij van deze opstelling?
Nou, ik vond het wel interessant om een keer geen moord te bespreken. Dus dat is wel... want het gaat natuurlijk over misdaad in Zeeland, ja. En niet alleen moord. Ik vind het wel...
Ik vond het ook heel interessant om dit soort zaken te onderzoeken.
Ja, maar ik ben er wel even een beetje stil van.
Ja, ik ook nog steeds.
Ja.
Ja, hè, niet dat het de overval op Rieps niet erg is. Maar
dat was ook heftig, maar dit... Ja.
Ja. Dit kan ook iedereen overkomen.
Ja,
ja, liefde maakt blind. Ja. Nou, met deze woorden sluiten we de podcast van deze week af.
Okay.
Bedankt voor het sidekicken.
Ja, graag gedaan.
En graag tot de volgende. Doei.
Doei.
Graag wil ik hierop wijzen dat het beeldmateriaal die bij de aflevering hoort te vinden is op het Instagram-account podcrime_aan_zee. Mocht je nou graag luisteren naar Podcrime aan Zee en wil je niks missen, klik dan op volgen. Dit hebben al veel luisteraars gedaan, daarvoor mijn dank. Heb je vrienden die ook van true crime houden of vrienden die ook uit Zeeland komen? Deel dan Podcrime aan Zee met ze. Deze is te beluisteren op Spotify, Podimo en Apple Podcast. Ik ben geen professional, maar iedere week zullen er verbeterpunten te horen zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.